Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 18, de versen 18 tot en met 23. En ik lees u daaruit voor de versen 20 en 21. Daar spreekt het woord van de Heer aldus, en als zij baden dat hij langer bij hen blijven zou, bewilligde hij het niet, maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op zending naar Gods wil. Ondanks de gebeurtenissen waar wij de laatste keer over hebben gehoord, het kan verkeren, is er geen situatie ontstaan dat de apostel plotseling des nachts of ter vlucht Korinthe moest verlaten. Dat betekent dat na die enorme uitbarsting, na het woord van Gallio, nadat ze in de kuil vielen die ze voor Paulus gegraven hadden, dat Paulus nog veel dagen daar gebleven is, in Korinthe. Wel aanwerkend op een vertrek, maar toch alle gelegenheid nog hebbende om de gemeente in Korinthe in alle dingen bij te staan en om het evangelie van de genade Gods hen te prediken. Maar ook dan is het de uren van het vertrek gekomen. Je leest daar geen bijzonderheden over. Persoonlijk zou ik als uitgangspunt toch willen nemen dat de apostel op al die wegen, die zendingswegen, door de Heere begeleid is, bestuurd en gestuurd. Het ligt niet in het karakter van deze zaken om ervan uit te gaan dat de apostel zei, nou ga ik maar weer eens verder, of nou neem ik maar weer eens een beroep aan, of nee. Wel was er in zijn hart sterk en overheersend te drijven van de Heilige Geest om dat evangelie van de naam te prediken overal. En soms kon hij denken dat hij hier of daarheen moest, maar als het dan niet naar de wil van de Heere was, verhinderde de Heilige Geest hem het woord daar te spreken. En daarom geloof ik vast dat als de apostel nog langer in Korinthe had moeten blijven, dan zou hij gebleven zijn. Want daar in Korinthe is de Heere hem verschenen met de boodschap, vrees niet, ze zullen de hand niet aan u slaan. Predik vrijelijk het woord. Dus wij nemen aan dat de apostel innerlijk overtuigd is dat er aan deze tweede zegenrijke, misschien wel de zegenrijkste van de reizen, dat er nu aan deze tweede reis een einde gekomen is. Dit is ook het laatste stukje van de tweede zendingsreis. En dan volgt de derde zendingsreis met de gevangenschap enzovoorts. Daarom, Paulus neemt afscheid nadat hij vele dagen gebleven was. Hoe lang weten we niet precies? En hij scheept zich in om te gaan richting Syrië. Syrië is een wijd begrip. Als je rekent Antiochië, dat ligt in Syrië. Maar ook Judea en Jeruzalem en Caesarea horen in die tijd aardrijkskundig bij de grote provincie Syrië. Maar hij scheep dus af uit Azië naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem. Dat zijn die mensen waar we al eerder van hebben gehoord. Dat echtpaar, die tentenmaker, die ook een discipel is van de Heer Jezus Christus. En waar Paulus mee heeft samen gewoond en samen gewerkt. Vele malen komen we de namen van dit echtpaar nog tegen. Hier wordt, wel merkwaardig, Priscilla eerst genoemd boven haar man. Misschien om aan te duiden de bijzondere steun en hulp die de apostel van dit echtpaar, maar zeker niet te vergeten van deze vrouw, heeft ontvangen. In verschillende brieven wordt dit echtpaar met blijdschap en met ere genoemd. Ook aan het slot van de Romeinenbrief wordt Priscilla als een medewerkster gezien in het koninkrijk van de Heere. Deze Priscilla en Aquila, die in de tijd uit Rome verdreven, tenslotte in Korinthe terecht zijn gekomen, maar daar ook weer niet hun vaste verblijfplaats hebben gekozen. Deze mensen zijn ongetwijfeld door de apostel, door de Heilige Geest, voorbereid om ook in het koninkrijk Gods werkzaam te zijn. Ik denk dat we het ons zo wel mogen voorstellen. Dat ze hoe langer, hoe meer door de apostel zijn onderwezen in de persoon en het werk van Christus en van de gerechtigheid door het geloof in zijn naam. En tegelijkertijd heeft de Heere God in hun harten bewerkt de lust en de liefde om ook te helpen in het koninkrijk Gods. Ja, zo stel ik me dat ongeveer voor. Het waren geen mensen, Aquila niet, die zei, oh, ik wil ook apostel worden of zoiets. Of nee. Maar de apostel heeft in hun bescheidenheid, in hun opname en opeten van het woord, in hun hartelijke verbondenheid, heeft de apostel met verlichte ogen gezien tot hoeveel nut en zegen deze mensen hem, maar ook de gemeente, zouden kunnen zijn. En nu zien we dan dit echtpaar met Paulus meetrekken. Ze zullen ook wel blij zijn dat ze nog langer bij elkaar kunnen zijn. Daar staat er dat Paulus te Kenchreum zijn hoofd geschoren heeft. Want hij had een belofte gedaan. Kenchreum, dat is de haven, de oostelijke havenstad. Je had meer havenmogelijkheden bij Korinthe. Maar in deze oostelijke havenstad heeft Paulus zijn haar geschoren, want die had een gelofte gedaan. Ach, het staat er eenvoudig, maar het is moeilijk om precies te zeggen wat dat nu inhield. Wij weten wel, en daarom denken de meesten aan een belofte, zoals in het Oude Testament vindt omschreven, van het Nazireërschap. En wat ook voor een bepaalde tijd opgenomen kon worden. Het Nazireërschap. Het Nazireërschap houdt globaal gezien in een totale toewijding aan de Heere God. Of voor een heel leven, of voor een bepaalde tijd. Daar waren bepaalde dingen aan verbonden. Haar laten groeien, geen drank. En zo zijn er wel meer dingen geweest. Onder het Jodendom kon je ook voor een bepaalde tijd, voor een maand of twee maanden, zo'n gelofte afleggen. En dan liet je je haar groeien. Maar als dan die tijd voorbij was, de tijd die je beloofd had jezelf geheel en al af te zonderen voor de Heere, dan mocht je dat haar weer knippen. Dat wil niet zeggen scheren hier kaal scheren, maar gewoon zoals de haardracht toen was. De apostel schrijft dat het voor een man een oneer is om lang haar te dragen. En daarom heeft hij, toen hij aan het eind van die periode gekomen is, heeft hij weer graag zijn haar in het normale model laten knippen. Dan was het zo dat als je in Palestina woonde, en dat woonden meestal die mensen die zo'n gelofte deden, dan ging je met dat haar ten slotte naar de voorhof en dan op het altaar onder een dankoffer werd dat haar verbrand. Ja, hoe dat hier geweest is, weet ik niet. Want Paulus was nog niet in Jeruzalem. Er was geen altaar of wat ook in de buurt. Dus er is haast niets zeker. Er zijn uiteenlopende meningen. Er zijn er wij die zeggen dat het een soort periode van boetedoening voor Paulus geweest is. Dat zijn degenen die ervan uitgaan dat Paulus in Athene niet de goede weg heeft bewandeld in de verkondiging van het woord. Maar dat hij daar geprobeerd heeft op min of meer filosofische wijze ingang te vinden bij die wijsgeren en dat het daarom ook mislukt is. Dat God daar zijn zegen niet aan heeft willen geven. En dat hij als een teleurgesteld man Athene heeft verlaten. Ik heb dat in de tijd al aangehaald bij bijbellezing. En die gedachte verworpen. Want ook in Athene heeft de Heere zondaren bekeerd. En in later tijden is er altijd in Athene een overblijfsel geweest naar de verkiezing van zijn genade. En nog is aanwijsbaar in Athene de plaatsen en de boodschap die de apostel daar heeft mogen brengen. Dus die mening delen wij niet. Anderen zeggen dat Paulus toch diep in zijn hart nog wel echt een Jood was. Die, hoewel hij al die dingen als nodig tot zaligheid verwierp, ze overigens nog wel aanvaarde en gebruikte. Ook in die gedachte kan ik me niet helemaal terugvinden. Als ik denk de scherpte waarmee de apostel erop uitgetrokken is, juist om te beklemtonen de zaligheid in Jezus Christus. Ach, dan kan ik me niet indenken dat hij persoonlijk nog zo sterk gebonden was aan Joodse ceremonieën. Hoe moeten we het ons dan voorstellen? Ergens heb ik eens gelezen, ja, ik geef dat heel vrij weer, want het ligt maar vaag voor de geest, dat we het gewoon zo lezen, dat Paulus in Korinthe een vreselijk moeilijke periode ook heeft gehad. Vrezen en beving en bestrijding. En dat hij als het ware in de vorm van een oud-testamentische ceremonie, die verder niets betekent, maar dat hij die oud-testamentische ceremonie gebruikt door te zeggen: Heere, als u mij uit deze nood bevrijdt, dan zal ik, en dat hij toen bepaalde dingen in een oud-testamentische vorm op zich genomen heeft. Zo in de sfeer, zo zou ik het liefst willen zeggen, zoals Jacob zei: Heere, als u mij terugbrengt en u uw woord aan mij volbrengt, en dat u mijn God wilt zijn, dan zal ik op deze plaats, bij deze steen, u de tiende van alles offeren. Met dankzegging. En Psalm 56. Als hij me hoort uit mijn ellende, dan zal ik tot u de lofzang opzenden, Heere, door ijver aangespoord. Al vergat Jacob het wel, om terug te keren naar Bethel. Maar dat is even vers 2. Ik zou het liefst op die eenvoudige manier willen benaderen. Als zo'n persoon een blik in zijn persoonlijke leven en strijd en aanvechting en worsteling. Heer, als je me hier uithaalt. En daar heeft hij een bepaalde vorm voor gekozen. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik zou zeggen, kijk, het kan toch zo zijn, de Nieuwtestamentische kerk heeft niet zoveel vormen, maar wij kennen ook de voorbeden. Ik weet toch ook uit de praktijk van het leven dat mensen zo blij waren dat ze bijvoorbeeld naast hun gewone gaven, dat ze een extra gave aan de Heere of aan de gemeente gaven. Dat gebeurt zoiets. Zwaarder moet je dit niet belasten. Je moet hier iets zien uit het particuliere leven van deze man, zoals dat in andere vormen nog wel gebeurt. Hoe vaak kan het zijn in het leven dat je, ja, laat ik zeggen, je hebt een riksdaal erop zak, of noem maar wat, en dat je opeens, nee, dat is iets van het hart, dat de Heere doet, dat je opeens, ach lieve Heere, wat bent u goed en goeddoende. Ik heb er wel 10 gehad van u, of 20 of 30, zou ik nou. Zo in die sfeer zou ik het liefst willen zien. Maar niet om te zeggen, ja, hij was nog zo wettisch als dat hij groot was, of hij was nog dit of dat. Nee. Nou, daar is dan een einde aan gekomen aan die periode van toewijding en zich van bepaalde dingen onthouden. En dan komen ze te Efeze aan. Blijkbaar een voornaam schip met een behoorlijke lading aan boord. Want dan komen ze in Efeze aan. Dat was nou onder andere een plekje waar Paulus allang zo graag naartoe had gegaan. Als je die grote steden, die bolwerken zag van de duivel en van de heidenen en van de afgoden, oh, dan hoopte hij dat de Heer hem bekwaam zou maken en zenden om daar de banier op te richten van het heilige evangelie. Hij was natuurlijk al eerder in die contreien geweest. Maar wat doet erop? Als zending naar Gods wil is, dan heeft God het voor het zeggen. En toen hij zo graag daar naartoe wilde gaan, toen liet de geest hem niet toe daar het woord te spreken. Wat is dat merkwaardig, geliefde gemeente? Ik weet wel, je kunt dat niet allemaal met elkaar vergelijken. De zending van nu en zending van toen. Dit was wel een bijzondere zendeling. De apostel der heidenen die de naam voor vele volken moest dragen. Maar ik wil er alleen dit mee zeggen. Wij mensen denken vaak zo gevoelsmatig. En het is gelukkig dat er gevoel is. Maar als je dan die versjes hoort, hoort gij die stemmen roepend uit de verte. En als je dan je oor te luisteren legt, dan hoor je niets. Je hoort misschien een vloek van een matroos, of wat anders, of een of ander deuntje, maar die stemmen hoor je niet. Je ziet ook geen heidenen die op je zitten te wachten. Het is wel leuk hoor, het is een leuk wijsje. Hoort gij die stemmen roepend uit, maar dat is toch niet waar? Dat is de dramatiek van ons mensen. Die vergeten dat er niemand is die zegt, waar is God mijn maker? En dat er ook geen vragen is, geen 's werelds hoogst verlangen. Wij vergeten zo gauw. Het is ons zo onmogelijk om God te laten. In roeping, in zending, in bekwaammaking en noem maar op. Juist op dat terrein lijkt het wel alsof de hele wereld aan of van ons afhangt. Maar de Heere God zorgt ervoor. En daarmee wil ik geen blaam werpen op het werk van Bijbelvertalers en noem maar op. Dat bedoel ik niet. Helemaal niet, daar zorgt God ook voor. Maar ik wil wel waarschuwen tegen die hetze, zo'n christelijk genoemde hetze, waarbij Jan Rap en zijn maat wordt aangeklampt, weet je wel. En daar bedoel ik dan onszelf mee, hoor, met Jan Rap, begrijp dat goed. En daar bedoel ik niet de wereld mee, maar onszelf. Dat je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. En voor mij is dat een groot vraagteken. Een heel groot vraagteken. Ik lees dat allemaal niet in de Bijbel. Wees eens eerlijk, lees je dat nou in de Bijbel, dat de apostelen dat gezegd hebben tegen de gemeente? Denk erom hoor. Nee. Je leest wel van Gods vrije genade en het woord wies. Het groeide, het greep om zich heen. Maar je leest nergens dat opgezwiepte gedoe, waar nou elk blaadje vol mee staat, van Jood en Christen. Het is een berg. Je zou er bedrukt, en als je het je werkelijk aantrok, zou je er overspannen van raken. En je moet op pad. Als je dan niet durft te praten, doet dan in ieder geval nog een blaadje ergens in de bus, dat je nog wat doet. Maar is dat nou werkelijk, kunnen jullie dat nou in de Bijbel vinden? Ga dan heen in de gehele, tegen wie zegt de Heer dat? Tegen jou. Ga dan heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. Ik geloof daar niks van dat de Heer dat tegen jou zegt. Dat kan de Heer wel zeggen. Maar of dat de Heer dan? Dat zei de Heer daartegen zijn discipelen. Maar die discipelen hebben het nooit tegen de gemeente gezegd. Dat ze erop uit moesten gaan, de halve wereld rond. Daar zorgt God voor. Dat doet hij ook. Door alle eeuwen heen zijn er mannen aangegord om dat evangelie te gaan verkondigen. Sommigen zonder enige achterban, zonder geld, zonder de taal zelfs te spreken. Ze zijn uitgegaan, niet wetende waar ze komen zouden. God riep. Er was niemand die ze tegenhield. Of er een kerk was die erachter stond, of een school, maakte niet uit. En duizenden zijn er door middel van hun prediking tot God bekeerd. Terwijl ze soms de eerste jaren niet anders deden dan timmeren, schilderen, metselen, om een klein beetje de taal te leren, dat ze zich verstaanbaar konden maken. Ik geef dat toch eens ter overweging, deze dingen. Want in het algemeen hoor je er op een manier over praten, dat ik denk, ach, ik weet het niet. Is dat nou het werk van God? Geloof je dan niet, dat als het nou daarover gaat, dat de Heere alles doet? Jij huisvrouwtje, thuis. De Heere wil helemaal niet van je, dat je van vroeg tot laat aan het praten bent met de buurman. Want de Heere wil dat je voor je huishouden zorgt. En dat je je kindertjes een gebedje leert. En dat je ook nog eens even je gemak neemt, 's avonds. Als je tijd hebt. En man, als de Heere jou je werk geeft. En je hebt het misschien al zwaar. Dan zal het uitkomen. Het zij door een enkel woord. Of door je gedrag. Dat je iemand bent die de Heere vreest. De Heere kan, waar hij wil, jou ook gebruiken. Al ben je geen apostel, in die zin, of zendeling. Denk je, beste brave man, dat de Heere God dat wil, dat als je thuis komt, dat je gauw je eigen omkleedt, gauw een hapje eet, en dat je zegt, vrouw, ik moet weg hoor. Zolang er nog één op de wereld is die niet tot het geloof gekomen is, kan ik toch niet hier gaan zitten. Daar moet je om durven lachen, om zulke praat. Dan moet je eens rustig je benen onder de tafel of op de stoel durven te leggen. En zeggen, he, vrouw, blij dat het weer achter de rug is, hoor. Ja, en misschien, maar ik ben helemaal een slechter, hoor. Misschien zeg je, nou, vanavond is het ook geen kerk, want het is van de week dit of dat. Kijk, we hebben zo ontzettend nodig. Zending naar Gods wil. Een deel van velen. Dat we nooit vergeten dat God het begin en de voortzetting en het einde is. Hij, niet wij. Hij had er wel eens naartoe willen gaan naar Efes, maar het ging niet. Wat heeft hij toen gedaan? Oh, hoe kan dat nou, heren? Misschien zijn er tussen dit bezoek en het volgende bezoek wel weer 100 of 1000 begraven en gestorven. En dan heb ik ze nog niet bereikt. Nee, hij is verder gegaan. Totdat hij wist waar hij wel moest wezen. Laten we nooit vergeten dat onze almachtige, vrijmachtige God, dat die de teugels in handen heeft. En dat hij zal zorgen en de verantwoording op zich heeft genomen. Ik wil dat mijn huis vol wordt. En dan wordt het ook vol. En dan zendt hij ook en dan doet hij ook, ondanks alles wat er ook gebeurt. Maar wij kunnen de hemel niet vol krijgen. Dat hoeft ook niet. Dat doet hij. Zo kan ieder op zijn eigen plaatsje, als God het hem geeft, in de vrezen van zijn naam, rustig zijn weg gaan. En mag hij ook vragen, ach Heere, geef dat door mij uw naam niet tot een bespotting wordt. En als u nou eens geeft dat ik een woord mag spreken, wil het dan sturen. Want van mij komt er toch niks terecht. Kijk, dat vind ik in overeenstemming met de leer van de profeten en van de apostelen. Ja, de profeet is lang geleden. Die profeten die profeteerden soms een keer en dan hoor je jaren niks van ze. In de Bijbel. Dan worden ze even hier of daar naartoe gestuurd en ja, dan valt de zaak weer stil. Ik weet wel, dat is wat anders. Ik geef er alleen maar mee aan. Hè? De Heere is het die het alles doet. Nou komt hij er wel. Hé, het schip blijft daar een paar dagen liggen. Blijkbaar. Hij brengt Priscilla en Aquila naar een adres. Dat heeft hij misschien al lang bedacht. Als die nou eens een poosje daar in Efeze kunnen wonen en werken. Die komen met mensen in aanraking. Ja. Heel gewoontjes. Maar zelf gaat hij in de synagoge en hij handelt met de synagoge, met de Joden. Je hebt er ook een synagoge in. Nou, Priscilla blij. En Aquila ook, die zullen er wel bij geweest zijn trouwens. Dat ze nog even kunnen genieten van het onderwijs. En hij handelt met de Joden. Wat de Heere eenmaal niet wilde, dat gebeurt hier zomaar. Naar Gods eeuwige raad. Misschien heeft Paulus er ook al niet op gerekend. Maar de Heere zet even de deur een stukje open. Nou jongen, je kan nog even. Maar dan moet hij verder. En het is wel mooi. Want dat lees je bij mijn weten haast nergens. Wel lees je dat die van Thessalonica Of de Bereërs waren edeler dan die van Thessalonica. Gaat het ook over de Joden, want ze onderzochten dagelijks de schriften. Maar zoiets als je hier leest is toch zeldzaam. Dat die Joden, de synagogen, die baden dat hij langer bij hen zou blijven. Toen blijf. Ze willen er meer van horen. Staat niet dat ze allemaal tot het geloof kwamen of zo. Maar in die aanvankelijke, in die korte kennismaking en contact zitten ze toch niet gelijk op de bovenste plank met schelden en vijandschap en razen en tieren. Integendeel, ze willen graag dat hij blijft. Maar hij bewilligt het niet. Is het hem dat niet waard, dat zielenheil? Ach, God is alles waard. Maar de apostel weet van binnen, nee, ik moet nu verder. Ik moet verder. Daarom neemt hij afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk, dat betekent ik moet zeker het toekomende feest in Jeruzalem houden. Welk feest zou ik niet durven zeggen? Maar ik wil naar Jeruzalem, doch ik zal tot u wederkeren zo God wil. Nee, hij niet. Dat is nou een zendeling die onderworpen is aan de wil van God. Dat is ook zending die in het teken staat van God zelf. Ach, je weet het niet. En een zondaar die in de genade mag blikken in het hart van de waarheid. Die denkt ruim. Echt waar. Die weet dat de Heere langs zoveel middelen en zoveel wegen zondaren toebrengt. Maar toch mag je er ook eens iets bij zeggen. De dag van de toekomst van Jezus Christus zal heel wat openbaren. Wat zullen er velen zijn? Meer dan wij verwachten misschien. Die ingaan door de poorten in de stad. Maar, wat zal er ook afvallen? Waar de hele godsdienst, al het drijven en doen, gericht was op en uit de mens. Daar hebben wij geloofd, wij gekozen, wij hebben ons bekeerd, wij hebben dit en wij hebben dat. En om de zaak aannemelijk te maken, hebben we er nog achter gezet, ja, het was wel genade natuurlijk. Hoe durft de mens dat woordje natuurlijk te gebruiken? Het was wel genade natuurlijk hoor, je moet nou niet denken dat ik dat allemaal zelf... Kijk, dat zie je achteraf, hè, dat het genade is. Nou, ik zie het al vooruit ook, hoor, dat het alleen maar genade is. Maar dan zeggen we dat zo op die manier, zie je pas achteraf. En kijk, nou, vandaag. Dan kan ik me indenken dat als je zo klakkeloos hoort praten over... ja, het is toch ergens een wonder, hè? Tienduizenden jongelui bij elkaar... Dan kan ik me indenken dat een ander zou denken, nou, ik weet het niet. Als ik moet kiezen, het is allebei niks, maar misschien zou ik zeggen, jongens, er is een voetbalwedstrijd vanmiddag. Of nou nee, ik ben geen sportmens, maar zullen we er eentje gaan rijden of een poosje het bos ingaan? Kan ik me indenken. Ja. Want je kunt wel zeggen, ja, maar het is toch lang zo erg niet als dit en dat, ja. Maar als je die chaotische toestanden dan hoort en leest, dan zeg je, blijkt toch wel een soort hersenspoeling, een soort indoctrinatie. Dat is toch geen werkelijkheid. Dat is toch God niet, dat is toch het dierbare evangelie niet. Heeft dat nog iets te maken met die zich afzondert en tracht naar iets begeerlijks? Die doet een voortreffelijk werk. heeft het er iets mee te maken. In het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. Zie op mij in gunst van boven. Maar kijk, dan betekent de mens niks. En dan wil een mens niet aan. Een mens moet wat betekenen. Een mens moet een hoop tamtam maken. Anders heeft hij toch niet naar zijn zin. Kijk, en daarom is daar ook grote voorzichtigheid nodig. Tenzij dan naar dat woord. Dan moet je altijd maar vragen om, Heere, maak mijn gangen vast in uw woord. Want ik word meegetrokken met allerlei ideeën en dingen. En er gebeuren heus nog wel wonderen en er gebeuren heus nog wel goede dingen. Daar gaat het niet om. Ik spreek nou even globaal in doorsnee. Nou, dan kun je in veel gevallen beter gezellig een kopje koffie drinken, dan dat je je eigen overgeeft aan wat ik noem geen werk van de geest, maar geestdrijverij. Onze eigen geest. Ik moet afscheid nemen. Ja, ik ook. We gaan naar huis. Ik moet afscheid nemen. Ik moet naar Jeruzalem, zeker. Als God wil, dan gaat hij verder. En als hij dan te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem. Dat staat schuin gedrukt. Ja, dat is een moeilijke kwestie waar ik geen uitspraak in kan doen. In het oorspronkelijke staat dus niet naar Jeruzalem. En van dat komende feest in Jeruzalem staat in de oudste handschriften ook niet vermeld. Dat betekent dat er nogal wat verklaarders zijn die zeggen, ja, is die wel in Jeruzalem? Want als die er echt geweest was, dan had Lucas dat zeker vermeld. Hij is vast alleen maar naar Caesarea, want hij wilde naar Antiochië, de moedergemeente, waar die uitgezonden was. En dan kun je het natuurlijk vers 22 zo lezen. En als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op. Dat wil zeggen, van de laagte, van de kust, van het strand, van de haven, naar de begane grond, laten we maar even zeggen, en de gemeente gegroet hebben in Caesarea, ging hij af naar Antiochië. Nou, ik laat dat in het midden. Alleen, er is één aanwijsbaar bezwaar. Het is inderdaad een beetje raadselachtig dat er van dat Jeruzalem niks staat, praktisch. Terwijl het toch behoort tot telkens tot de bijzondere pleisterplaatsen Jeruzalem. Maar aan de andere kant moet je niet vergeten. Als je nou denkt dat je ook rechtstreeks van Efeze richting Antiochië kon varen. En Caesarea is meer de havenstad voor Jeruzalem. Dan is het haast niet denkbaar dat Paulus, in plaats van rechtstreeks naar Antiochië te varen, dat hij naar Caesarea gaat. Omdat dat zo dicht bij Jeruzalem ligt. Laten wij aannemen, al weten we dan verder geen bijzonderheden, is het ook niet zo belangrijk, dat Paulus een kort en misschien niet zoveel betekenend bezoek aan Jeruzalem heeft gebracht. En vandaar verder gegaan is naar Antiochië, waar hij van de broeders goden bevolen was. Het komt een beetje keel over het laatste stukje. Ik weet het ook niet hoe dat komt. Terwijl het de rijkste reis geweest is, deze tweede zendingsreis, met veel benauwdheden, klappen, slagen, ziekte en ellende, haat en nijd, maar zoveel als er tot het geloof gebracht werden door de Heer. En toch, je leest niet veel van, zoals in vorige aankomst in Antiochië. waar de gemeente bij elkaar geroepen werd en waar de grote werken Gods werden verkondigd. Weet je wat ik als mens dacht? Puur menselijk bedoel ik. Ik denk, ja, hoeveel van die oudjes zouden nou in die tijd gestorven zijn? Want ja, die jaartjes gaan ook door. Hoeveel van dat geslacht zullen al weg zijn? En dan zie je toch een kleine verandering. De jeugd was er niet misschien zo bij betrokken. Bij al die gebeurtenissen, bij die vervolger Paulus en die dienaar Paulus van het evangelie. Dat zegt misschien dan niet zo sterk meer. Dat spreekt niet zo sterk als dat het geweest. Dat is een menselijke gedachte. Maar zo gaat het vaak in de praktijk. Immers wij zien ook met een zekere weemoed de ouderen wegvallen. Dan denk je, tjoh. Ja, dat is nou een heel ander geval. Maar toch, mensen van een bepaalde generatie, die kunnen moeilijk tegen iemand van 20 jaar of 25 jaar zeggen, weet je nog, toen en toen, dat we de Heere hebben gevraagd of dat hij ons bij elkaar wilde brengen onder het heilige evangelie? Dan zeggen ze, ja, dat kun je toch overal horen, of, nou ja, wat doe je daar dan mee? Voel je dat nuanceverschil? Toch blijven we even goed zeggen. De Heere gaat altijd door. Amen.